Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over gas. Het is 12 uur dinsdagmiddag. We zijn in afwachting van de definitieve plannen van het kabinet. Ze zijn van plan om de gasprijs te maximeren voor Nederlanders, maar we weten nog niet precies op welke hoogte en voor welke hoeveelheden. Maar niettemin zijn er genoeg redenen om dit onderwerp weer uit en te bespreken. Dat ga ik doen, zoals altijd, met onze energiespecialist Tjerk Gualtieri van Wezel. Welkom, Tjerk.
Dank je.
Tjerk, hoe gaat het nu met de gasprijs?
De gasprijs is vandaag rond de 180 euro per megawattuur. Dat is heel nauwkeurig te volgen, omdat we bijna op het moment komen. Is de afgelopen tijd sinds de zomer heel gestaag gezakt. En we komen bijna op het moment dat we halverwege de top zijn van die we deze zomer hebben gezien. Dat was één dag dat we op rond de 350 euro zitten. En ik, als journalist ben je dan na een moment op zoek waar je dan even kunt markeren dat hij zo aan het dalen is. En dat dacht ik te doen op het moment dat hij halverwege is. En dus vanmorgen zat hij daar even, okay. Maar nu is hij alweer opgelopen.
Maar je bedoelt dus halverwege het niveau wat hij had vlak na de oorlog en wat vrij lang stabiel bleef?
Nee, ik bedoel halverwege het niveau dat we de absolute piek die we hebben gezien deze zomer. Dat was rond de 350 euro. En daarvan de helft, daar zitten we nu zo'n beetje. Dus hij is gestaag gezakt, maar vandaag loopt hij weer wat op. En dat hebben we de afgelopen dagen ook regelmatig gezien, dat hij op sommige momenten toch weer oploopt.
En worden daar oorzaken voor gegeven?
Zeker. De vorige interessante moment dat het opliep was rond die toespraak van Ursula von der Leyen. En daar werd dan als toch verklaring gegeven dat er in boven de markt hing dat er ook een price cap zou komen op het importeren van ofwel Russisch gas of in ieder geval of alle gas zelfs. En dat is een situatie waar veel speculanten op de gasmarkt bang voor waren dat zou gebeuren. Dus toen duidelijk werd dat niet in het plan zat, toen begonnen die speculanten, dit is althans wat je dan van mensen hoort die op die markt actief zijn en wat zij vermoeden, want je weet dat nooit hard, maar goed, dit is wel een logische verklaring. Dat zij dan toch weer wat gas zijn bij gaan kopen. Dan gaat de prijs weer omhoog. En dan kopen ze dat gas en het houden ze dan onder de grond. En dan wachten ze een moment af waarop het weer meer waard is dan die prijs waarvoor ze het gekocht hebben. Gokken ze op dat dat zal gebeuren.
En is het dan ook zo dat elke steunmaatregel van de overheid tot een soort juichstemming bij dit soort speculanten leidt? Hè? Want als de overheden zeggen we gaan, zoals de Nederlandse overheid van plan is, een soort maximumprijs invoeren en leg het verschil met de echte prijs leggen wij bij. Nou, dan is de prikkel om minder gas te gebruiken weg bij heel veel consumenten. Dus dat betekent dat de vraag naar gas misschien hoger blijft dan je gisteren geneigd was te veronderstellen. Kan dat doortikken op de gasmarkt?
Nou ja, wat je ziet dus, dat vind ik vandaag interessant. Je ziet hem vandaag weer oplopen. En ik sluit niet uit dat te maken heeft met dat prijsplafond waar nu over wordt gesproken. Ja. Want als ik nu een energiebedrijf zou zijn, je moet dan eens inschatten van hoe gaan mijn klanten de komende maanden, hoeveel gaan ze gebruiken? Dan ben je misschien relatief conservatief geweest de afgelopen tijd. Omdat je dacht, ja, iedereen, ik heb een deel dat iedereen heeft zo'n prikkel om maar truien aan te doen en de verwarming uit te doen. Dus dat zal wel wat minder zijn. En als je dan nu ziet, er komt nu meer rust en helderheid, dan gaan ze misschien wel weer meer gebruiken. Dan moet ik wat bijkopen. Dat vermoed ik, dat een van de redenen is waarom hij vandaag omhoog gaat.
Maar ik vind
het zelf
ook psychisch heel moeilijk. Want ik was enorm ingesteld op bezuinigen. Hè. We wilden zo lang mogelijk de kachel uithouden dit jaar. Nou, koud douchen. Bijna als een soort nieuwe missie in het leven. En ineens krijg je deze maatregel en is het eigenlijk helemaal niet meer nodig.
Ja, ik betrapte me vanmorgen ook al dat ik iets langer stond te douchen dan ik me toch had voorgenomen.
Ja.
Maar dat is ook een beetje natuurlijk allemaal gekscherend. Kijk, die prijs waar het nu over gaat, wij zitten nu voordat het bekend wordt welke prijs het precies is. Maar we kunnen wel zeggen, dat is nog steeds een behoorlijk hoge prijs.
Ja.
En als jij te maken, zeg maar, als jij op die prijs moet gaan afrekenen, dan gaat het dus En bij normaal verbruik of toch nog om een bedrag ruim boven de 200 euro lijkt het nu, we moeten het even zien, dan gaan we straks doorrekenen, maar dat lijkt toch wel de uitkomst te zijn. Ja, dan heb je nog steeds wel een incentive om te bezuinigen. En verder, ja, kun je het ook gewoon mee doorgaan. Ja, lekker die trui aanhouden, precies, natuurlijk.
Voor de duurzame
wereld. Jij wilde, ik douche niet voor Poetin. Nou, dat kun je gewoon mee doorgaan. Ja, dat blijft gewoon waar.
Ja, ja. Oké, okay, maar het is iets, er zit minder druk op.
Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon echt de reden waarom ze het doen. Het was er waren hele schrijnende gevallen, maar ik denk dat het vooral het allerheftigste was gewoon natuurlijk voor het kabinet, dat er zo ontzettend veel onzekerheid en onrust was over die energieprijzen, terwijl heel veel mensen daar nog helemaal niet op zo'n dramatische manier mee te maken hebben.
En nog even om naar het waarschijnlijke maatregel te gaan. Ze kijken naar het gemiddeld gasverbruik. Dat kan je dan tegen een gegarandeerde maximale prijs kopen. En alles wat je meer gebruikt, dan betaal je wel de hoofdprijs. Ja. En dan is volgens mij nog de discussie, nemen ze het gemiddelde of gaan ze toch hoger zitten? Omdat natuurlijk sommige mensen wonen in een slecht geïsoleerd huis.
Ja.
Dus dat zou wel heel wrang zijn als dat je overkomt, dat jij voor je hele gasverbruik de hoofdprijs moet betalen. Dus waarschijnlijk gaan ze nog hoger zitten ook.
Dat zou kunnen, ja. Dat is precies waar het nu nog spannend om is. Waar gaat die grens precies liggen? Maar dit is inderdaad het principe. En dat is eigenlijk al heel een tijd geleden gesuggereerd door GroenLinks en PvdA. En dat heeft een hele tijd werd dat gezegd als ja, dat kan niet. Dat is ongeoorloofde inmenging. Maar dat plan is nu toch door het kabinet omarmd. Mede ook omdat het dus vanuit Brussel zelf. Ze zeiden ja, dat plan kan niet, want het is inmenging, staatsinmenging in de markt. En dat mag niet van Brussel. Maar toen kwam, heel veel mensen hebben dat wel gezien, Timmermans naar Buitenhof, om daar te zeggen dat hij dat plan wilde. Dus toen was dat
Diederik Samsom.
Dat ook een beetje van Diederik Samsom vol op het orgel. Ja, het zijn natuurlijk ook twee PvdA-jongens. Dus die zeggen nu van, we gaan nu niet moeilijk doen over markt ingrijpen in deze oorlogssituatie.
En wat weten we nu precies van het leed? Ik geloof dat ABN AMRO, Sandra Flippen had gisteren een rapport waarin ze zei, ja, op dit moment, of althans als we naar gasrekeningen van augustus kijken, zijn 100.000 gezinnen moeten al die hele hoge gasprijs betalen. Maar voor de rest van Nederland, vallen nog onder het vorige regime. Is ook een redelijke hoge gasprijs, maar niet zo astronomisch als we deze zomer hebben gezien. Hoe schat jij dat in? Hoeveel Nederlanders betalen nu al vier keer zoveel als ze deden?
Ja, dat is in ieder geval, als je die cijfers van ABN AMRO mag geloven, en ik denk dat er best wel veel in zit, is dat nog helemaal niet zoveel. Maar dat zij hadden het over, ik weet niet eens percentages, maar zeer bescheiden. Mensen die echt vier keer zoveel betalen. Maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk ook niet om. Het gaat erom dat die prijzen nu zo hoog zijn, dat iedereen voelt aankomen dat als je ze nog niet hebt, dat je ze gaat krijgen.
Ja.
Hoewel ze natuurlijk wel, inderdaad, zoals we net al zeiden, op dit moment al weer de helft zo hoog zijn als ze van de zomer waren. Maar nog steeds gaat het dan om hoge prijzen.
Maar het kabinet voorkomt nu dat de komende tijd, nou, honderdduizenden mensen zullen zijn die ineens hun gasrekening zien verdubbelen of verdrievoudigen. Daar hebben ze nu, dat gebeurt niet meer, toch?
Ja, nee, dat is zeker waar. En dat is een van de doelen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat is natuurlijk ook gewoon een heel, vanuit politici die moeten besturen bekeken, heel belangrijk. Het neemt gewoon de onzekerheid weg. Weet je wel, die hysterische prijzen, voorbeelden van mensen die het heel slecht getroffen hebben. Dat zijn op zich echt vaak uitzonderlijke situaties.
Ja.
Maar ja, die wakkeren iedereen zoveel angst aan. En ja, ik bedoel, ook terecht, want het kan je overkomen, dat lijkt wel. Maar als je zo'n garantie geeft, ja, dan is die angst weg. En dat geeft denk ik heel veel rust.
Maar het kan wel heel duur worden.
Het kan in potentie heel duur worden, ja.
Want als die gasprijs toch weer naar die 350 schiet, dan moet de overheid wel heel veel bijleggen. En misschien ook gedurende heel lange tijd.
Ja, ja, en dat is natuurlijk gewoon ook het spannende ervan. Ja. Nou is dat wel zo. Kijk, ik heb dat al eerder hier volgens mij gezegd. Maar ik denk dan zo'n prijs van 350 euro die is gewoon echt op geen enkele manier houdbaar. Dan houdt alle industrie ermee op. Dat is gewoon.
Die gaat vanzelf naar beneden.
Die gaat echt. Dat, dan krijg je zo'n vraaguitval
dat die naar beneden
gaat. Kun je echt
klettert.
Niet lang volhouden. Dus algemeen hoor je economen zeggen. Ja, zo tussen de 100. Rond de 100. Dat is toch wel een prijs waar zij ongeveer verwachten dat je een soort van de economie wel draaiend houdt. En daarboven gebeuren er gewoon echt hele, hele vervelende dingen.
En hoeveel wordt die maximale prijs? Is daar al iets over gezegd?
Nou ja, die zou daar ongeveer in de buurt. Dus ik weet niet, hij was vorig jaar in januari, waar ze het steeds over hebben, rond de 80.
Ja. Dus dan zit je daar iets boven. En dan is het vooral de rust en de zekerheid die je als overheid geeft, dan dat je per se een hele hoge rekening hoeft te gaan betalen.
Ja, tenzij er dus inderdaad toch weer allemaal tekorten ontstaan. Of het wordt een hele koude winter. En dan wordt het ineens toch weer een hele dure maatregel. Ja, ja
maar
zeker.
We hebben toch genoeg voorraden voor een hele koude winter?
Voorraden gaat buitengewoon lekker.
Maar weten we zeker dat we genoeg hebben? Hoe koud het ook wordt?
Ja, ik ga daar geen garanties op geven. Maar ja. Het is in ieder geval zo dat die voorraden echt ontzettend hard vol lopen. Ik zie dat
door,
echt, ja, gaat echt volle bak door, ja.
Maar waarom doen ze dat? Want 80% was toch genoeg?
Ja, maar het gaat nu heel hard. Dus Duitsland zit al over de 90. Nederland vult super hard. Want wij hebben natuurlijk ook net nog die terminal erbij gekregen in de Eemshaven. Waar ook nog weer extra gas uitkomt. Dus dat gasveld in de Bergermeer, dat gaat elke dag met 0,7% omhoog.
Maar dat is
heel veel.
Niet allemaal voor onszelf. Want ik begrijp dat gas vooral naar Tsjechië moet uiteindelijk.
Nou, ja, maar ja, dat is toch heel spannend of interessant hoe die Tsjechen dat doen. Maar die hebben in ieder geval gas hier. En dan ze weten nog niet precies of ze dat allemaal ook fysiek naar Tsjechië gaan verplaatsen. Ze kunnen ook ruilen.
Ah, okay.
Dus een deel zal echt wel hier in die opslag terechtkomen.
Maar het wonderlijke is dus, elk land probeert zijn gasvoorraden op peil te krijgen, maar dat gas is niet van het land. Want dat is weer van de particuliere bedrijven die opslagen uitbaten. Dus die kunnen het dan ook aan Tsjechië verkopen in theorie.
Ja, dat kunnen ze, ja.
Oké, dan gaan we toch nog even naar het leed bij consumenten. Dus los van die 100.000 gezinnen of huishoudens die een veel hogere prijs betalen, zijn er ook afsluitingen. Of althans, dat vermoeden we, dat er mensen van gas worden afgesloten. Anekdotisch kwamen er ook wel verhalen over naar buiten. Van mensen van energiebedrijven die het dan toch maar niet deden, omdat het een alleenstaande moeder was met een kindje.
Ja.
Wat weten we over die afsluiting?
Nou ja, daar hadden wij dus inderdaad vandaag een stuk over, mijn collega Xander van Uffelen en ik. Want wij wilden dat heel graag weten, omdat Jetten natuurlijk gegarandeerd heeft, als onderdeel van het pakket, dat er niemand afgesloten zou worden. En wij wilden toch wel weten, hoeveel mensen worden er nou eigenlijk afgesloten? En de spoiler is dat we daar dus nog steeds niet echt achter zijn. We hebben wel cijfers over hoeveel afsluitingen er zijn, maar die worden ook weer voor een groot. En dat zijn er heel weinig. Dat zijn er dit jaar nog maar, tenminste in de eerste 6 maanden van het jaar waren dat er 1900. Ja, ik bedoel, dat zijn natuurlijk nog steeds 1900.
Drama's, maar dat is 0,05%.
Nou ja, hoeveel daarvan een drama is. Want daar zitten ook gewoon huizen bij die afgesloten worden omdat ze bijvoorbeeld gesloopt worden.
Ja.
En dan is het niet echt een drama. Het blijkt echt heel strak geregeld dat als jij in een schuldhulpverleningstraject zit, dan word je niet afgesloten.
Maar wie betaalt dan jouw rekening?
Dat neemt de netbeheerder over en die komen dan met een regeling samen met jouw schuldhulpverlening. Gaan ze dan een regeling proberen
maar
te maken.
Maar het is verboden om jou, zodra jij in die schuldhulpverlening zit, is het verboden om jouw leidingen te sluiten.
Dus Jetten heeft dat beloofd, maar dat was in die zin niet een hele ingewikkelde belofte. Het enige is dat hij ook nog bedrijven die daardoor in de problemen zouden kunnen komen. Hè? Want aanvankelijk is het het energiebedrijf moet dat al checken. Dus als het energiebedrijf jou een laatste herinnering stuurt met je moet nu echt betalen en jij zit in de schuldhulpverlening, dan houden ze het contract en dan blijven ze hier die energie leveren. En de overheid heeft nu gezegd, ja, als jij daardoor in de financiële problemen komt door veel van dat soort gevallen als energiebedrijf, dan staan wij voor je klaar. Dan komen we je helpen.
Die energiebedrijven spelen eigenlijk straks een hele grote rol. Hè? Want die moeten naar de rekeningen van hun klanten kijken en kijken hoeveel geld ze terugkrijgen van de overheid. Of hoeveel erbij moet worden gestort.
Ja.
Kunnen ze dat aan, die administratie?
Nou, dat is wel een spannende vraag. Ik weet dat dat de grote energiebedrijven het hebben uitgezocht en zeggen, ja, dat kunnen we. Mm-hmm. Maar we hebben in Nederland natuurlijk heel veel van die hele kleine energiebedrijfjes ook. En daar hebben we de afgelopen jaren een paar van leren kennen, omdat ze omwielen. Ja, hoe goed die hun administratie op orde hebben en hoe goed ze dat kunnen, dat zal moeten blijken. Maar het is wel zo dat de grote energiebedrijven in ieder geval hebben gezegd, ja, dit kunnen wij.
Oké, dus dat komt waarschijnlijk wel goed.
En ze hebben er natuurlijk ook belang bij, laten we wel wezen.
En Jette heeft ook gezegd, dat is ook een van de wonderlijke episodes in het hele dossier. Die heeft tegen de energiebedrijven gezegd, jullie moeten langlopende contracten weer gaan aanbieden.
Ja.
Ook om mensen wat rust te geven. Hè? Want ja. Ik denk dat het hele beleid erop is gericht, precies zoals jij schetst, om mensen gewoon weer zekerheden te geven. Want het leek even alsof alles mogelijk was. Is dat een reëel voorstel? Dat hij dat vraagt van die energiebedrijven?
Ja, als hij de tegenprestatie die daarbij genoemd wordt ook levert, dan is dat wel een reëel voorstel. Want dat is dat.
Maar wat is de tegenprestatie?
De tegenprestatie is dat de oversluitboete wordt afgeschaft. Of althans, het was zo dat er een maximale oversluitboete was. Die is super laag.
Dus het moment dat jij van de ene energieleverancier naar de andere wil, is er een oversluitboete, maar die was door de overheid gemaximeerd.
Ja. En dat was bij variabele contracten volgens mij niet meer dan €50. En sowieso was het maximaal €250. Ja, en als je dus hele hoge prijzen hebt en je gaat overstappen. Tenminste, en de prijs, dus je hebt een contract gesloten op een best hoge prijs. En dat kan nu alleen maar, want de prijzen zijn hoog.
Bijvoorbeeld voor een jaar of twee
jaar. En in de tussentijd zakt de prijs met 10%, dan heb je natuurlijk gewoon, dan loont het al zo om over te stappen naar een goedkoper contract. Maar dan is jouw oude aanbieder is dan in principe failliet, want die zit met
dat heeft hij
al voor jou ingekocht.
Ja.
Dus dat is gewoon de reden waarom dat niet gebeurd is. En ik heb daar in het begin van dit jaar nog wel veel over geschreven, omdat ik toen vond ik het echt eigenlijk gewoon ongelooflijk dat bestaat. Moet je voorstellen dat je dat bij je hypotheek zou hebben. Dat je,
zou wel heerlijk zijn.
Ja, behalve dat alle banken omvallen en dan ben je ook niet blij.
Want bij de hypotheek, op het moment dat je wil oversluiten, moet je het verschil aan je oude bank het verschil betalen tussen de rente die je hebt afgesproken en de huidige rente.
Die recht doet aan de schade die bank leidt, doordat jij voortijdig je contract opzet. Dat is niet zo bij energiebedrijven. En ik heb daar toen...
Dat is krankzinnig.
En dat hebben ze ingevoerd omdat ze graag nieuwe...
Nieuwe spelers wilden
en die moesten die grote bedrijven gaan challengen. En als jij met lege zakken moet gaan beginnen tegen een Nuon, wat het destijds was, dan ben je natuurlijk op zich nergens. Dus op het moment dat je dan gewoon een beetje klanten kan wegpikken.
Nu wordt het wel heel makkelijk om te concurreren.
Dat is natuurlijk de andere kant van
de zaak. Op het moment dat de gasprijs daalt, dan kun je de markt instappen en iedereen tot overstappen.
Als je die oversluitboete niet zou aanpakken, dan is dat gewoon...
Dus nu is de bedoeling dat die oversluitboete fors verhoogd wordt?
Volgens mij dat die recht gaat doen aan de schade die een energiebedrijf zou leiden. Als hij,
en eigenlijk wordt dan gewoon ongerechtigheid in die markt gerepareerd.
Ja, ik vond dat een hele rare regeling. Want die heeft ook al die hele ondoorzichtige oversluitsites, weet je wel, die maar blijven prijsstunten. Mm-hmm. Heeft dat enorm in de markt gewerkt. Want ze zeiden, je kunt boetevrij overstappen. Dan kon je gewoon die boete aan hun overmaken. Dat financiert dus dan niet dat nieuwe contract. Ja. En zo werden allemaal mensen, juist die heel erg kwetsbaar waren en op zoek zijn naar lage prijzen, die werden gemotiveerd om iedere keer weer over te stappen naar een nieuwe aanbieder.
Ja.
En in de tussentijd is dat uiteindelijk een soort van industrie die eigenlijk vooral de hele overstapwereld gefinancierd heeft. En verder ervoor gezorgd heeft dat heel erg veel Nederlanders op zeer kortlopende contracten terecht zijn gekomen.
Maar het heeft verder weinig toegevoegde waarde gehad, die hele industrie. Al die extra energie.
Ja, dat zullen de... Kijk, jarenlang is er geadverteerd met hoe laag de prijzen waren in Nederland. Dus dat is dat werd daar als pluspunt van gezien. Van kijk eens wat voor levendige markt we hebben. Ook alsof overstappen altijd soort van inherent iets positiefs is.
Maar was de energie ook zo goedkoop omdat iedereen in zo'n kort contract werd gestopt? Omdat die energieleveranciers geen andere keuze hadden?
In de kern was energie natuurlijk gewoon zo goedkoop omdat we het zo goedkoop van Rusland kregen. Maar het heeft wel een prijsdrukkend effect gehad.
We dachten dat het door onze geweldige marktwerking kwam, maar het kwam door Rusland.
Ook voor een groot gedeelte wel. Ja, voor een belangrijk gedeelte wel.
Verwacht jij dat de energiemarkt hierna structureel gaat veranderen? Dat ze toch gaan zeggen van uiteindelijk hoeveel energieleveranciers hebben we in Nederland?
40? Ik denk dat als dit er doorheen komt,
ja,
dan heeft dat enorme impact op de...
Blijven dan een paar grote spelers over?
Lijkt mij eigenlijk wel voor de hand liggender, ja. En ik denk dus dat mensen, zeker met deze ervaringen in het achterhoofd, ook echt weer langere contracten gaan afsluiten.
Ja.
Want die worden aantrekkelijker. Kijk, ik heb in het begin van dat, waar ik nog maar vertellen. In het begin, ik heb begin dit jaar, ik ben schrijf nog niet zo lang voor energie, toen ik dit begreep, hoe dit werkte, dacht ik, dat is krankzinnig. Dat slaat nergens op. En toen waren de prijzen, voordat het was voor de oorlog, waren de prijzen ook al enorm hoog. En toen keek ik vooruit en toen dacht ik, ja, maar de prijzen voor volgend jaar en het jaar erop, die zijn heel gunstig.
Ja.
Dus waarom bieden jullie niet nu gewoon een vijfjaarscontract aan?
Dan had je veel minder betaald.
Dan had je die schade van de hoge prijs van januari een beetje kunnen, van dit jaar, kunnen verrekenen in de prijs van de komende jaren. En dan was hij relatief, achteraf gezien, als je dat had kunnen kopen toen, dan was je nu spekkoper geweest. Dan had je €50 betaald.
Want de markten denken dan, ja, nu zijn de energieprijzen hoog, maar uiteindelijk, weet ik, gaat die oorlog voorbij of slaagt het Westen erin zijn gas elders te halen. Dus uiteindelijk zal die prijs weer naar beneden gaan. Dus daarom is die prijs die op lange termijn betaalt veel lager dan de prijs op korte termijn.
Ja, en er is daar dan al aanbod. Hè? Dus er zijn al mensen die bieden voor dan. Dus Noren, het was toen ook Russisch gas en zo.
Ja,
ik bedoel,
die Noren willen liefst ook gewoon een stabiele cashflow. Ja,
daar kun je dat gas kopen voor al in 2024 of in 2025. Ja. En dan kun je dus over 5 jaar die prijs kunnen middelen. Maar toen zeiden al die energiebedrijven, ja, maar dat gaan we niet doen. Want als die nou, en dat was toen de verwachting, in maart weer omlaag is, dan stappen al onze klanten over en dan zijn wij failliet.
Is Nederland daar uniek in? Kan je in Frankrijk nog wel een 5-jaar contract afsluiten?
Ja, de grap is dat Brussel, waar we altijd zo op afgeven, of tenminste, waar veel mensen op afgeven, heeft al veel eerder gezegd dat je hiermee moest stoppen. Dit hadden ze eigenlijk 2 jaar geleden al moeten aanpassen.
Dus het is een typisch voorbeeld van Nederland die de instructies uit Brussel veel te gretig interpreteert en veel te veel marktwerking.
De reden is volgens mij iets minder spannend. Ik weet het niet zeker, maar in ieder geval is de reden dat de wet waarin dat zit, de wetsaanpassing waarin dat geregeld moet worden, die is om andere redenen al veel langer vertraagd. Okay, dus heeft een technische reden, maar ik heb het altijd echt heel gek gevonden.
Dus mijn stokpaardje dat wij hier in Nederland de marktwerking als een god hebben omarmd, is in deze misschien niet van toepassing. Nou goed, Tjerk, mag ik je opnieuw heel erg bedanken. We gaan vanmiddag kijken wat het precieze voorstel wordt van het kabinet, hoe ze het gaan detailleren en welk flankerend beleid ze nog gaan invoeren. Want het laatste ding wat toch wel raar is, ze gaan dit doen, maar ze hebben eerder al maatregelen getroffen.
Ja.
De lonen moeten ook 10% omhoog. Er wordt wel een enorme sloot geld in de economie gepompt.
Ja.
Moeten we ons daar nog zorgen over maken?
Nou ja, de inflatie is wel heel, heel zorgelijk. Ja.
En die gaat ook niet omlaag als ze dit soort dingen doen.
Nee, ja, ik denk dat dit nog, persoonlijk denk ik dat dit nog wel meevalt. Dat het beter is dan wat ze hadden, waarbij iedereen een verlaging van de energiebelasting. Daardoor had je bijvoorbeeld huizen die in principe 0 op de meter hebben. Ja, die kregen gewoon echt veel geld terug. Ja, die mensen die krijgen nu wat minder geld terug. En anderen gaan toch wel een serieus bedrag ook betalen.
Ja.
Aan de andere kant, als de onzekerheid uit de economie is, is dat misschien ook weer aanleiding om weer meer uit te geven. Dus dan jaagt dat ook wel weer wat aan. Nou ja, goed, je weet het niet. Maar er wordt in ieder geval wel ontzettend veel met geld gestrooid. Ja. Ja, dat is wel zorgelijk.
Blijf het voor ons volgen. En je bent hier vast snel weer. Want het wordt nooit meer rustig sinds jij erover over die gasmarkt schrijft. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we uitgebreid met Maarten Keulemans over het coronavirus lijkt toch weer aan kracht te winnen ten opzichte van de vaccins. Daar zijn nieuwe zorgen over. Maar we gaan het ook hebben over de hoax over Jaap van Dissel. Graag tot dan.